Ja, de Tour is voor mij één soort, één groot trainingskamp. Ja. Dan kan ik elke dag fietsen. Ja, er zit vaak wel tussen, zeg maar, tussen 11 en 2 zit er best wel een gat in je dag. Waar andere journalisten dan in de perszaal gaan hangen of koffie gaan drinken. Of, zoals Mark Smeets vroeger, nog maar een keer uitgebreid gaan lunchen.
Met ja, Ria Visser.
Met Ria Visser.
In zijn laatste strandrace tussen de Pannen en Breedduin maakte Thijs Sonneveld indruk op de Belgische wielerprof L-tractor Tim de Klerk. De onmisbare luxe knecht van Quickstep moest het in een sprint om plaats 8 afleggen tegen Sonneveld. In de nabeschouwing vond L-tractor dat die journalist wel een potje kan koersen. Dat hij wel een beetje op zijn Nederlands reed. Thijs deed niet het meeste kopwerk. Dat vinden wij dan vooral koersslimheid, Tim de Klerk. Naast het schrijven en het maken van podcasts over fietsen, sport en actualiteiten kan deze journalist hard fietsen. Geboren in Noordwijkerhout 1980 en in de wieg gelegd voor de koers. Een fietscarrière met illustere ploegen als Tegel Toco, Discovery Channel Marco Polo en Park Hotel Valkenburg Continental Team. En in die jaren een overzichtelijk palmares bij elkaar gefietst. Thijs had al gauw door dat zijn talent meer was dan alleen fietsen. Literaire succes als Wilco Kelderman bestaat niet en Thomas Dekker mijn gevecht volgde. Gelukkig heeft Thijs nog tijd om hard te koersen op Zwift en het strand. Met meerdere overwinningen, waaronder het NK Strandrace, is Thijs zelfs voor de profs een niet te onderschatten journalist op de fiets. Maar hoe bereid je nu voor op een strandrace en wat komt erbij kijken? In aflevering 14 van Cyclo World de podcast gaan we het strand verkennen. Aan tafel Herman Nekkers, Frank Jansen, Herman van Tilburg en special guest Thijs Sonneveld. Veel plezier. Nou, welkom Thijs.
Dankjewel.
Ja, ik heb in de intro nog wel het belangrijkste gemist.
Oh jee.
Want waar ik Thijs van ken is natuurlijk die berg.
Oh ja.
Oh, dan moeten we het zeker even over hebben, toch?
Ik dacht, deze podcast. Patrick Lefevre.
Nee, ben je gek man. Die moeten we lekker negeren. Maar die berg, daar moeten we het zeker even over hebben. Want dat vond ik echt heel mooi, moet ik je zeggen.
Dat was ook een luisteraarvraag van, om gelijk maar met de deur in huis te vallen, Thijs. Van Marcel van Hetten. Die vroeg, hoe staat het met die plannen van die Alp in de polder?
Ja, het heeft echt een. Het was ooit een column van me in 2014, denk ik. Toen ik terugreed uit een tour die voor Nederland niet super succesvol was. Misschien zelfs wel eerder, 2012, voor de Bouw en Lauw Tour. Dus toen schreef ik, toen had ik eigenlijk heel weinig inspiratie. En toen schreef ik iets van, we zouden een berg in Nederland moeten hebben. Het was echt, als ik heel eerlijk ben, was het een hele slechte column. Alleen waren er vervolgens zoveel mensen die zeiden, ja, maar het kan echt. Dat ik heb besloten om al die mensen bij elkaar te voegen en een platform te bieden. Ja, het heeft jaren geduurd, dat hele project. Er is een haalbaarheidsonderzoek gekomen. Er is een gigantisch brede groep van bedrijven die ermee bezig is geweest. Het is nog steeds een vak op de TU in Delft. En het heeft eigenlijk allerlei innovaties, allerlei losse innovaties heeft opgebracht. Dus bijvoorbeeld in Kopenhagen is er een energiecentrale waar je vanaf kunt skiën. Wat mede geïnspireerd.
Ik heb het van de zomer gezien, echt te gek.
Ja, maar ja, het talloze andere initiatieven. En ik las er toevallig vandaag, kwam er weer eentje
voorbij.
Soetermeer, hè? Ja, in Soetermeer. Dat is ook in ieder geval de hoogte gebruik van de skibaan om daar een berg of een heuvel te maken. Dus ik denk dat het...
Was het Ede Schelling niet die daar
ja, klopt.
Heel erg voor was?
Ja. Ja, nee, ik heb ook contact gehad met ze. Ze zijn best wel ver al. Het begon bij mij oorspronkelijk met een berg van 2 kilometer hoog. En toen werd het uiteindelijk een berg van 500 meter hoog. En ik denk echt dat het ooit gaat hier gebouwd worden. En dan zal het waarschijnlijk in een of ander golfstaatje zijn met te veel geld. En die een aantal milieuproblemen heeft op te lossen. Dus ja, het is waarschijnlijk de toekomstmuziek, maar... Ja, de logica zegt wel dat je op een gegeven moment meer in de hoogte gaat bouwen en dat je functies gaat combineren. Maar ik vind het heel tof om te zien dat het denkkader van de bergen op heel veel plekken is overgenomen. Dat allerlei innovaties zijn overgenomen. En nu dus ook weer zo'n call in Soetermeer inspireert. Dus
ja, wat is daar het plan?
70 meter hoog uit mijn hoofd. En ze willen eigenlijk kijken, ze willen meerdere dingen onderzoeken of ze... er echt een berg zand zeg maar tegenaan leggen. Of dat ze een zwevend fietspad voor een deel kunnen gebruiken. Wat volgens mij allebei super interessant is. En het laatste misschien wel interessanter. Waar wij in het onderzoek met de berg... waar ik ooit aan meewerkte... vooral achterkwamen was dat als je heel veel zand en heel veel massa maakt, dat het wel een hoop extra problemen creëert. Dus dat je eigenlijk met een holle constructie of een zwevende constructie veel sneller hoogte maakt.
Maar eigenlijk ben je wel de geestelijk vader van Cole de Fam.
Nou, zover wil ik zeker niet gaan. Want weet je wat het grappige
klein beetje,
was?
Klein beetje credits.
Nee, die wil ik echt helemaal niet. Wat het grappige was toen ik dat dus die column had geschreven, was dat er dus mensen kwamen die met krantartikelen aankwamen uit 1962 over met vergelijkbare ideeën. Dus dat er in Nederland talloze mensen zijn en daarbuiten met dit soort ideeën, ja, dat is duidelijk. En dat gebeurt overal. Ik vind het heel tof dat we de mogelijkheden gebruiken in Nederland. En zowel zo'n Van Berg als de expertise die we overal hebben en de knappe koppen. Om er ook een functie aan te verbinden die wat meer plezier geeft dan alleen maar vuilnis storten.
Bewegen, fietsen.
Ja, ik bedoel, absoluut.
Want die Van Berg die bestond in die tijd al. Ik denk dat hij al een jaar of 15 of 20 was. Ja, alleen was hij niet toe. Die was alleen niet toegankelijk. Ja. En we hebben trouwens, om het daarover te hebben, we hebben tegenwoordig in Emmen hebben we ook een berg. Ja. De muur van Emmen, die is bijna net zo hoog. Dus in Drenthe, dat is echt de hoogste provincie van Nederland.
Bijna. Groningen wil ook een Van Berg gaan maken, volgens mij.
Ja, kan je nagaan. Nou.
Hey, fantastische marketing ook. Hè? Want de Van Berg heeft een aantal grote evenementen.
NK, ja. Het EK.
Cross.
Ja. Ja, echt heel leuk.
Prachtige plaatjes.
Ja.
Hey, voordat we verder gaan, nieuwsevenementen.
Ja. Waar een grote cyclo klein in kan zijn of een kleine cyclo groot in kan zijn. De Trois-Ballons, daar is het parcours bekend. En een grote afwezige is de Grand Ballon. En dat betekent dat de cyclo korter is geworden, 178 kilometer. Nee, maar meestal heeft dat met vergunningen te maken. Dus dat zullen we nog wel horen. 178 kilometer en 4020 hoogtemeters. Volgens mij werd die een paar jaar geleden door een maatje van jou gewonnen.
Jasper?
Of reed hij in ieder geval heel kort?
Ja, hij werd tweede. Volgens mij kreeg hij hoornklop en werd hij op de laatste keer voorbij gereden.
Jasper
Okkeloen. Dat is het eerste. Tweede is dat de datum van de Uitstaler, is al een beetje oud nieuws, maar wel leuk om te vermelden, definitief is. En dat is 28 augustus. Er was wat gezeik met een dal dat niet mee wilde werken, maar dat is opgelost.
En dus voor jou, Thijs? Of Stalag had marathon?
Ja, lijkt me heel erg leuk. Het valt alleen altijd in een periode dat ik veel te druk ben. Ja. Midden in de zomer.
Ja. Midden in de zomer natuurlijk, ja. De inschrijving voor de loting begint in februari. Dus dat moet je wel even nu in je agenda zetten. Maratona is trouwens uitverkocht natuurlijk. Ja. Maar mots zijn nog wel kaarten als we het toch over de grote drie hebben. Dan hebben we natuurlijk ook weer heel veel of de nodige afgelastingen. Die ik niet allemaal ga noemen. Daarvoor moet je gewoon even de site kijken. En dan is het verhaal van Drenthe 200. Ja, het hing al even in de lucht, maar Drenthe 200 is helaas toch afgelast. Dus het is ook maar wel logisch.
Jammer zeg, hé.
Ja, heel jammer. Maar ja, het is onmogelijk om 200 kilometer in 12 uur te volbrengen voor veel deelnemers. Thijs, die zou dat wel lukken, maar mij bijvoorbeeld niet.
Heb je al eens een keer gereden?
Nee, ik heb wel van de organisatie die dat ook organiseert, de Veldslag om Noord gereden.
Daar werd je toen derde, podium.
Ja, maar dat is 100 kilometer en in iets lievere omstandigheden. Ja. Ik zou er wel enorm tegenop zien als dat echt heel slecht weer is daar.
Ja, ja zeker. Nou, en dan de kalender. Ja, dan hebben we op 28e ook nog de jaarlijkste tocht van BRM. Dat zijn die randonneurstochten, hè, naar Tecklenburg. Hele leuke. En natuurlijk op 8 januari Egmond, Pier Egmond. Dus dan kijk ik toch even weer naar rechts. Ja, ga je hem rijden?
Zeker.
Ja?
Ja, ben ik bij.
Want ja, we hadden het net al even over je laatste prestatie. Maar je was ook kort daarvoor nog ziek geweest. Hè? Dus het viel dan denk ik nog wel goed mee.
Ja, ik vond zelf achtste in de pannen niet super bijzonder. Ik rijd bijna alle strandraces wel bij de eerste 10. Niet dat klinkt nu een beetje harder, maar het is gewoon feitelijk zo. In België was het wel heel hoog niveau. En ik had in bijna 2 jaar geen strandrace gereden. Dus ik weet, dat is, vind ik altijd heel lastig van het begin van een strandrace seizoen. Ja, ik rijd gedurende het jaar zo weinig koersen. Ik had nu de Veldslag om Noord gereden en dat was het. Dus dan weet ik nooit precies waar ik sta. En ik was inderdaad ziek geweest en ik was op vakantie geweest. Die dingen zijn... op vakantie gaat er geen fiets meer mee tegenwoordig. Dus die dingen
eigen
zijn...
Eigen keuze?
Ja, dat is wel echt eigen keuze. Ik ben door het jaar heen moet ik zoveel weg. Ja. En afgelopen jaar moest ik bijvoorbeeld naar de Tour en naar de Spelen achter elkaar. Dus ik was eigenlijk 7 weken vrijwel aan lopende band van huis. Dus ja, als we dan vervolgens op vakantie gaan, dan ga ik niet zeggen, ja, ik ben ook nog eventjes elke ochtend een paar uur weg om te fietsen. Dan is het echt gezin eerst.
En je hebt ook 3 kinderen, geloof ik, hè?
Ja, ik heb 3 jonge kinderen. 3, 6 en 8. Ja. Dus ja, die gaan dan voor.
Ik zie wel dat je ze aardig pusht op de fiets.
Ja, ik probeer ik niet. Ja, maar het komt er wel.
Op jouw Strava-profiel.
Hebben ze al een power meter? Of,
Nee, mijn zoontje wil wel Zwiften, maar dat laat ik hem ook niet doen. Nee, ja, ik probeer ze niet te pushen. Maar ik merk wel dat ze het vanzelf wel echt heel erg meekrijgen. En ze krijgen wel, ja, ik heb ze wel, de oudste twee hebben allebei wel een mountainbike gekregen. Waardoor ze mee met ze in het bos gaan crossen. En dat vinden ze helemaal geweldig. En dat vind ik dan ook weer leuk. Dus ja, dan ga je ze toch wel een beetje pushen.
Ja, dat herken ik wel. Dat is leuk, hè? En rij je ze ook op het strand?
Nee. Nee. Ja, het kan. Volgens mij was er in de pannen wel een kidswedstrijd trouwens. Maar ik wil dus echt nog wel een voorlopige weg houden van wedstrijdfietsen, eerlijk gezegd.
Hey, Thijs, waar ben je op dit moment allemaal mee bezig? Hey, we zien je natuurlijk veel in de krant voorbij komen. Je podcast van het AD op televisie.
Ja, nou ja, die dingen, vrijwel al het werk dat ik doe, is wel erg zichtbaar. En ja, we zitten nu eind van het jaar, dus dan is het heel veel eindjaars interviews. En de kranten van tussen kerst en oud en nieuw, zeg maar, worden allemaal al best wel lang van tevoren gemaakt met hele grote interviews. Ja. En een maand daarna moet ik alweer naar China voor de Spelen.
Ja, dat is natuurlijk februari.
Winterspelen, ja.
En moet je dan een week in quarantaine eerst? Of hoe werkt dat?
Ja, het is nu weer iets anders. In Japan moesten we eerst echt een aantal dagen echt in quarantaine. En daarna hadden we een soort Olympische bubbel. En nu in China is de Olympische bubbel... Ja, daar kom je gewoon in aan en daar ga je ook in weg. Dus je mag gewoon helemaal niet meer dan je hotel uit voor iets
en
anders.
En waar ga jij verslag van geven?
Ja, ik ben eigenlijk gewoon sportjournalist. Alleen, wielrennen is gewoon wel de hoofdmoot altijd.
Maar dat is nog steeds niet, hè, op de Olympische Winterspelen.
Nee. Ja, veldrijden zouden echt prima passen.
Ja,
nou ja, winterspelen, ja, traditioneel gezien is het in Nederland natuurlijk gewoon vooral veel schaatsen. Tegenwoordig een beetje shorttrack.
Ja.
Dus dat zal wel de grootste, dat zal wel de hoofdmoot zijn, ja.
Als je, want we zijn toch hè, in december, we zijn een beetje richting einde van het jaar. Als jij terugkijkt op het afgelopen sportjaar. Wat is dan, maar voordat we het over het strandrace gaan hebben, vind ik dat wel een leuke vraag om even te stellen. Waar kijk je dan met de meeste plezier op terug?
Ik zeg net wel dat ik sportjournalist ben en dat ik alle sport volg. Dat is ook wel waar, maar ja, waar mijn hart toch het meeste... Als jij deze vraag stelt, dan merk ik dat ik meteen allemaal wielerfragmenten zeg. Ja. Dan denk ik aan Mathieu van der Poel in Tireno, of in Tireno, of in de Strade Bianche. Dan denk ik aan de vrouwenkoers op de Olympische Spelen en daarna meteen Van Vleuten, die dan 2 dagen of 3 dagen later alsnog goud in de tijd zit. Dan denk ik aan La Vrijze tegen Hoogland in de finale. Dat was fantastisch om te zien, zeker van dichtbij. Maar misschien ook wel, ja, ook wel aan Sivan Hassan. Het was echt een extreem sportjaar als je terug gaat kijken naar wat we allemaal gezien hebben dit jaar. En hoe...
En ook door de bizarre omstandigheden.
Maar ja, maar ook vaak hoe mooi het verhaal erachter was. Dat vind ik altijd... Ja, we kijken naar sport voor de verhalen. En bijna in al die prestaties zaten echt ontzettend bijzondere verhalen. En dat was op de Spelen helemaal. Dat op een gegeven moment wisten we gewoon niet meer waar je eens moest kiezen. Omdat die had een hartstilstand gehad. Die was iemand van dichtbij verloren. Die durfde niet de balk op. En die ging vervolgens een heel kwetsbaar verhaal vertellen. Het lijkt alsof... sporters tegenwoordig allemaal een enorm verhaal hebben, waardoor het alleen maar interessanter wordt.
Valt me op dat je heel veel Nederlandse prestaties noemt. Kijk, je kijkt natuurlijk ook naar algemene prestaties. Ik vond bijvoorbeeld de overwinning van Colbrelli in Parijs-Roubaix van Meus gewoon.
Ja, dat was een fantastische koers natuurlijk ook. Ja. Ja, nee, ja, zeker. Heb je gelijk in. Ja, ik vond een van de hoogtepunten. Ik noemde het net al eventjes. Ik vond Simone Biles, de turnster, die op de Spelen kwam en daar eigenlijk zichzelf zo kwetsbaar opstelde en haar mentale problemen aan de hele wereld liet zien. Waardoor ze volgens mij zoveel jongens en meisjes laat zien dat het veel beter is om ergens over te praten in plaats van maar te doen alsof het er niet is.
Vertel eens, ik denk niet dat iedereen weet waar dit over gaat.
Ze durfde niet, hè? De druk was te hoog.
Ja. Ze kwam eigenlijk achter op de Spelen. Begonnen zich af te vragen voor wie ze nou eigenlijk deed. Ja. Voor het publiek en voor de Amerikanen thuis op de bank. Of voor teamgenoten of voor sponsoren. En dat ze er eigenlijk zelf totaal niet zag zitten. En ja, nou, wel wezen, dat zien we natuurlijk nu eigenlijk steeds vaker terug. Tom Dumoulin bijvoorbeeld. Ja.
Schulting ook een beetje, hè, afgelopen weekend.
Ja.
Een paar weekenden geleden, moet ik zeggen.
Het is echt wel heel... En zeker, het wordt alleen maar erger. Topsport het gaat heel erg om resultaten en je wordt heel erg afgerekend op uitslagen. Terwijl dat voor die sporters, als je daar heel erg op gaat focussen, en ik denk dat we daar straks ook wel op terugkomen voor mijn eigen houtje-touwtje carrière. Maar als je heel veel op uitslagen en resultaat focust, dan verlies je op een gegeven moment waarom je het doet. Waarom we hier allemaal zitten en waarom mensen hier naar luisteren. Namelijk dat je iets gewoon ontzettend leuk vindt om te doen. En dat verliezen heel veel topsporters uit het oog, omdat er zoveel belangen spelen en zoveel druk op staat. En daarvan was Biles een heel goed voorbeeld. En dat zij durfde om op het allerhoogste podium, op het allergrootste, op het allerbelangrijkste moment van het jaar, dat onderwerp ter sprake te brengen, vond ik echt ontzettend moedig.
En ook een voorbeeld voor ja. vele andere topsporters.
Absoluut.
Als je nou kijkt naar volgend jaar, is er dan nog een verhaal wat jij heel graag wil maken?
Ja, er spelen altijd wel verhalen.
Kijk, heb je bijvoorbeeld een sporter of iemand waar zegt, ja, die zou ik zo graag een boek over willen schrijven of een documentaire over willen maken?
Valverde.
Ja, dat is
samen met.
Kijk, met Kelderman.
Nee, ja. Met Lefebvre.
Ja, dat zijn fantastisch. Kijk, als dat soort mannen echt gaan praten, ja, dan sta ik altijd voor open. Maar dat gebeurt zelden. Kijk, ik heb een boek geschreven over Thomas Dekker.
Ja.
En zeker ook in de nasleep daarvan waren er best wel sporters die mij vroegen, wil je niet mijn biografie schrijven? En als je heel eerlijk bent, zijn er gewoon voor echt om een heel boek over een sport te schrijven. Zoveel sporters zijn daar ook weer niet voor geschikt. Dan moet je dus wel echt een enorm gelaagd verhaal hebben. Ja. En er komen nu wel steeds meer sporters die dat hebben. Die
en
super
dus ook
interessant zijn.
Open durven te zijn. Ja. En kwetsbaar.
Maar dat moet je dan dus wel echt op. Als je dat, het is nog iets anders dan als je dat een keer voor een camera doet en daarna is het klaar. Maar als je dat in een boek gaat doen en je ziet het weer terug en het wordt helemaal gefileerd en in de diepte. Ja, daar moet één, het moet het verhaal er zijn. En tweede, moet die sporter voor openstaan. Dus daar, die combinatie is wel redelijk moeilijk te vinden, denk ik. Maar goed, ze zijn er wel. Ja, als je zegt, als Alejandro Valverde zijn echte verhaal gaat vertellen. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ja. Maar ook, het hoeft helemaal niet per se met allemaal rotte dingen te zijn, zeg maar, die dan uit de beerput worden getrokken. Dat kan net zo goed zijn als Sven Kramer of Tom Dumoulin zegt. Ja, willen we echt vertellen hoe wij het allemaal beleefd hebben al die jaren. En hoe het achter de schermen ging. Ja, dat zijn volgens mij super interessante docu's of boeken.
Ja, bij Sven is er wel wat een en ander gebeurd, denk ik, in zijn carrière. Ja. Ik zou het ook wel mooi vinden als Valverde een keer een strandrace ging rijden. Hij kan slecht tegen de kou, hè? Dus dat is niks voor hem.
Ja, dat zou echt geweldig zijn als hij dat zou doen.
Ja.
Hey, want je zei al net van, je hebt de wedstrijd laatst in België. Had je relatief weinig tijd om voor te trainen.
Ja.
Als je in jouw tijdlijn kijkt van Strava, dan zie je toch dat je nogal aardig wat kilometers wegrijdt. 15.000 zag ik op dit moment.
Ja.
Waar haal jij dan je tijd vandaan?
Ik denk dat voor toen ik echt leefde voor het wielrennen, dat is een jaar of 5, 6 geweest, denk ik. Ja, dan heb je gewoon de hele dag tijd. Dan kun je plannen zoals je wilt. Ik heb daarna een aantal jaar, ben ik gestopt in 2007. Toen heb ik een aantal jaar mijn fiets echt zelden aangeraakt. Of alleen maar gewoon om rustige ritjes te doen met vrienden. En heb ik een beetje hard gelopen. Ik heb wel altijd mijn conditie goed onderhouden. Dat scheelt denk ik enorm. Ik ben nooit 10 kilo zwaarder geworden in één keer. En ik ben wel echt altijd serieus blijven opletten. Zeker ook omdat ik wilde voorkomen dat ik ergens een gezondheidsprobleem mee zou krijgen. Weet je wel. We hebben bijna al die wielrenners hebben een sporthart. En daar wilde ik niet gezeik mee krijgen op latere leeftijd. Sinds 2014, 2015 ben ik dankzij Strava en strandracen denk ik wel weer een beetje teruggetrokken naar de competitieve sport. En ja, die strandracers zijn voor mij nu een enorm goede stok achter de deur om door het hele jaar heen de uurtjes die ik heb te besteden aan trainen. Hoe je dat moet zien, is eigenlijk gewoon elke dag improviseren. Dus als ik ergens naartoe ga, als ik bijvoorbeeld nu naar de Tour ga, dan neem ik mijn fiets mee en dan laat ik me eruit gooien door mijn collega's op 80 kilometer van de finish. Ja, de Tour is voor mij één groot trainingskamp. Ja. Dan kan ik elke dag fietsen. Hoef ik niet boodschappen te doen, hoef ik geen kinderen van school te halen. Nee. Ja, er zit vaak wel tussen, zeg maar, tussen 11 en 2 zit er best wel een gat in je dag. waar andere journalisten dan in de perszaal gaan hangen of koffie gaan drinken. Of nou ja, zoals Mart Smeets vroeger, nog maar een keer uitgebreid gaan lunchen.
Met ja, Ria Visser.
Met Ria Visser.
Ja. En ja, ja, echt gewoon sprokkelen eigenlijk.
Ja, dus ja. En ik gebruik dat dan. Ja, dan fiets ik. Fiets ik die laatste 80 kilometer, of soms 100 kilometer, soms 50 kilometer. Maar dus in de tour, of als ik ergens ben, dan is het wel echt goed te doen. Nou ja, daarna moest ik naar Tokio. Toen heb ik een kikker laten bezorgen op mijn hotelkamer.
Hoe dan?
Ja, ik ken waar hoe goed. En dus ik heb gewoon aan de chef daar gevraagd: jongens, kunnen jullie waar hoe China vragen of zo'n kikker? Of hoe Japan vragen of ze een kikker in mijn hotelkamer in Tokio komen zetten. Dus daar had ik gewoon een kikker in mijn hotelkamer. Dat was. Met twee hele kleine ventilatoren was het echt wel behoorlijk zweten. En dat was niet echt super fijn trainen. Maar ja, ik weet gewoon, als ik dit doe, dan is het zoveel beter dan twee weken niks doen.
We hebben het in de vorige aflevering uitgebreid gehad over Zwift. Want jij Zwift ook enorm veel.
Ja, nou, ik ga je uitleggen waarom. Want kijk, ik geloof heel erg in consistentie. Dus je moet, als je een bepaald niveau wilt halen, dan kun je niet 3 keer per week trainen en dan 2 keer per week 180 kilometer rijden en dan nog 1 keer 40 kilometer wedstrijdje. Ik geloof heel erg in dat je elk uurtje dat je hebt, is er 1. Dus ik trek ook mijn fietsbroek aan als ik 3 kwartier over heb. Ja. En ik mijn fietsen op mijn kikker zet in 5 minuten en dan ga ik nog 40 minuten zwiften. En als je dat altijd doet en dus dat stelselmatig volhoudt. En natuurlijk heb je daar wel een bepaalde discipline voor nodig. Maar ja, die zit er denk ik wel in als je zelf een bepaald niveau hebt gesport. Als je dat standaard volhoudt, ja, dan gaat dat optellen. En dan kom ik, ja, ik probeer elke week 10 uur te halen. Nou, dat haal ik wel. En zeker als ik dan ergens nog een beetje bij kan improviseren door bijvoorbeeld naar een afspraak te fietsen. Nou ja, als ik een podcast heb, dan probeer ik op de fiets te gaan. En dan gaat mijn mattie Hidde gaat dan met de auto, met alle podcastspullen. Ga ik op de fiets. Ja, dan zit je, ja, zoals vorige keer zaten we bij Ellen van Dijk, zit ik in mijn fietskloffie. En had ik een verkeerd paadje genomen, waardoor ik helemaal onder de modder zat. Ja, dat is dan maar een keer zo. Maar dat bedoel ik met improviseren.
Maar wat is dan je doel, Thijs?
Ja, het doel is, het stok achter de deur waar ik aan denk. Of als ik denk, heb ik hier zin in, moet ik het doen? Dan denk ik wel aan de strandraces.
Ja, ja. Dat is echt jouw doel voor het jaar, zeg maar. Want onze luisteraarsgroep, dat zijn allemaal mensen die allemaal doelen plannen. Uh-huh. Hè? Die gaan cyclo's rijden op mooie toertochten. En voor jou is dat dus het strandrace-seizoen.
Ja, nou ja, of zo'n. Kijk, ik rijd super weinig wedstrijden. Maar ik probeer wel door het jaar heen een aantal wedstrijden te plannen. Dus daarom wilde ik aan het eind van de zomer die Veldslag om Noord rijden.
Sta je dan ook aan de start met die instelling van ik wil dan ook wel top 10?
Ja, winnen.
Winnen.
Ja, hoe onrealistisch dat ook is. En dat was daar onrealistisch, omdat ik vrijwel nooit marathonwedstrijden op de mountainbike rijd.
Technisch was dat? Is dat heel veel single tracks? Of valt het
nee, mee? Viel mee. Er waren eigenlijk 2 lange secties met single tracks. Maar ja, ik weet dan. Dus ik kwam toen terug uit Tokio. Toen had ik nog een week of 2 weken zaten ertussen. En ik had samen met Mats bij Theo Schilder, dat is eigenlijk mijn mechanicien. Ja. Die maakt dan elke keer de meest fantastische fiets voor me. Dus we hadden daar een soort fantastische afstelling bedacht over. Iedereen, of in ieder geval vooral met een mountainbike. En Tijmen IJsing, de uiteindelijke winnaar, die reed met een crossfiets. En ik reed op een strandfiets met Thunderbirds. Dus met net een beetje profiel op de banden. Met als volg dat ik in die technische stukken echt wel heel erg in nadeel was. Maar als het recht doorging.
Dus geen vering voor, bedoel je?
Geen vering, nee. Dus ik probeer er wel echt over na te denken. En als ik een wedstrijd heb, dan benader ik het ook echt als oké, ik ga nu alles voor doen om in die wedstrijd
zo goed mogelijk te zijn. Leg jezelf dan ook druk op?
Ja, maar dat vind ik nu heel fijn. Dat vond ik vroeger heel lastig om mee om te gaan. Maar ik heb nu zo weinig wedstrijden en ik kan er heel goed naartoe leven. Dus dat zorgt er nu eigenlijk voor dat ik op die dag zelf ook echt wel een stuk beter ben dan ik eigenlijk ben. Dus ik probeer echt na te denken over mijn materiaal. Ik probeer na te denken, echt een raceplan te maken elke keer. En ik heb zoveel ervaring nu dat ik sta niet meer zenuwachtig aan de start. Ik ben super oud tegen al die jonkies. Ik heb niks te verliezen. Dat is een super makkelijk uitgangspunt. Ja. Nu ook in België, ja, al die Belgische media, die vinden het dan geweldig dat ik Tim de Klerk versla. Ja, we zijn met 10 man weg en ik word 8e. Ja, dat is echt niet zo. Ik baal er wel van eigenlijk. Ja, ik verprutste de laatste strandopgang, waardoor ik niet meer mee kon sprinten voor het podium. Maar ik probeer gewoon ook in die wedstrijden gewoon na te denken. Oké, wat is het scenario waarop ik kan winnen? Of waar ik het meeste uit kan halen? En of dat nou een strandrace is of een mountainbike marathon. Ja, ik weet gewoon dat als het puur gaat om vermogen rijden, zeker vermogen per keer lichaamsgewicht, ja, dan zijn er op dat niveau niet superveel, heel veel beter. En als ik dat een beetje kan compenseren met tactisch rijden, dan, ja, dan is het echt wel lastig. Dan moet het echt wel flink bergop gaan of heel technisch zijn, wil je iemand zomaar eraf rijden.
Maar welke cyclo op de weg zou jou dan goed moeten liggen?
Nou, ik zou er normaal gesproken bij zijn geweest. Die Trois Ballons waar je net heel eventjes over had. Waar Jasper tweede werd. Toen werd mijn vrouw ziek op de laatste dag voordat we gingen. En
hij ging ook niet door dit jaar trouwens.
Nee, ja, dus ja. Ik kon toen niet gaan. Maar ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Kijk, ik was vroeger als wielrenner was ik niet goed genoeg in één ding. Dus ik was in alles wel oké. Maar ik kon niet het verschil maken door één ding heel goed te kunnen. Dus ik kon prima mee als waaiers waren. Ik kon goed bergop. Ik kon me goed handhaven. Ik was goed in lange, zware wedstrijden. Maar ik was niet in één ding zo goed dat ik het verschil kon maken. En met strandracen, dat is eigenlijk een soort van combinatie van alles bij elkaar.
Dus wat was voor jou het meest bepalende inzicht om toen te stoppen? Of tenminste het profrennen vaarwel te zeggen?
Ik was zo gebrand op uitslagen en op de laatste stap naar de World Tour maken. Dat ik eigenlijk alleen maar daarmee bezig was. Dus ik was ook enorm gefrustreerd dat jaar op jaar niet lukte. En elk jaar was ik wel weer aan het onderhandelen met grote ploegen voor de laatste plekjes in zo'n ploeg. Want ik was niet goed genoeg om het zelf af te dwingen. Om ergens aan de voorkant binnen te komen. Dus het moest altijd op het allerlaatste moment. En ja, ik vond dat zo frustrerend en ik was alleen maar daarmee bezig. Dus alleen maar bezig met, nou, dan ik moet nog een halve kilo afvallen en ik moet nog harder trainen. En ik moet alleen maar bezig zijn met de details van de details. En op een gegeven moment begon ik na te denken, ja, is dit het waard? Ik had aan de andere kant zo weinig plezier in op een gegeven moment, dat ik dat die balans echt volledig voor mij de verkeerde kant op sloeg.
Maar het leuke is, ik zit nu een kwartier naar je te luisteren. Op mij ben je nog helemaal niets daarvan kwijt. Alleen kan je eindelijk wat beter kwijt in dat strandrace.
Ja, maar ik heb er nu. Het is eigenlijk gewoon als je twee passen naar achteren doet en dat is
uitzoomen.
Ja, en dat is. Ik ga mezelf op geen enkele manier verder vergelijken met Dumoulin, want dat is een jongen met 8 keer zoveel talent en 6 klassen beter. Maar wat hij doet door even stil te staan en even uit te zoomen en na te denken. Oké, maar waarom doe ik dit? Waarom ben ik hiermee begonnen? Vind ik dit leuk? Waarom? Wat is het doel als ik voor de derde dag op rij 's morgens wegrijd met zere benen en het regent? Heb ik dan het idee, waarom doe ik dat? Is dat alleen maar omdat ik het vakje moet afkruisen in mijn trainingsschema? Of doe ik het met een dieper doel? En als je dat echte doel en dat echte plezier kwijtraakt, ja, dan ben je gewoon de hele basis kwijt.
En dat geldt eigenlijk voor ieder niveau, hè?
Dat geldt voor ieder niveau. Daarom vind ik vind het zo tof wat Mathieu van der Poel doet. Dat is echt hoe hij erin vliegt en hoe hij wedstrijden benadert. Hij rijdt niet per se voor de uitslag. Weet je, als hij wil zoveel mogelijk wedstrijden wil winnen, moet hij gewoon de hele tijd zo lang mogelijk wachten en op het allerlaatste moment zijn exclusiviteit uitspelen. En in plaats daarvan, ja, maar is het voor hem gewoon een soort speeltuin. En dan gaan we dan analyse maken van, ja, dit moeten doen, of dat moeten doen, of dat moeten doen. Wat in die wedstrijd soms wel zo is. Had hij, ja, zo 2K in Harrogate, ging hij gewoon te vroeg.
Kuurne.
Ja, gaat 100 kilometer van de streep. Ja, die kan hij natuurlijk. Dat is de moeilijkste manier om te winnen. Maar we hebben het er nu nog steeds over. En hij heeft daar zelf zoveel plezier in. En ja, ik vind, als je dat kunt op het allerhoogste niveau, en als je dat ook kunt blijven houden, ook als het drukker zoveel is en als zoveel belangen meespelen, en als iedereen zegt, je moet dit of je moet dat, vind ik echt, dat is fantastisch.
En het is ook een zegen voor de sport, hè?
Ja, absoluut.
En het levert een mooie nieuwe sponsor op.
Ja, de kleding, ja.
Maar ik vind daar eigenlijk de hele generatie die er nu is. Hè? Dus je hebt het Van de Poel.
Ja, ze steken elkaar aan.
Alaphilippe, zo. Die is ook zo gek. Pogacar, Roglic, Van Aert.
Die knallen
er allemaal in. Ze knallen er allemaal in.
En ze rijden ook vaker meerdere disciplines.
Ja.
Trouwens, in het cyclorijden zien we ook steeds meer profs, hè? Of ex-profs.
Ja.
Dat is echt een beetje een
Hoogeland natuurlijk,
over
die de Ostalen won.
Ja. Ja, maar er is wel veel discussie over. Dus ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Dat gasten zoals Hoogeland, maar er zijn er wel meer.
Ja, er was zeker in Oostenrijk was er discussie over omdat hij dan,
ja,
omdat hij prof was geweest, dat hij niet mee had mogen doen.
Ja, maar ja, de cyclo is gewoon een open wedstrijd, hè? Dus ja. Je hebt niet eens
in Italië
nodig.
Heb je natuurlijk wel bij een heleboel van cyclo's een regel dat je niet prof mag zijn of prof mag zijn geweest in de laatste 2 jaar of iets dergelijks. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor Hoogeland natuurlijk al lang niet meer.
Nee.
Maar ja,
je ziet ook een verschuiving ook naar de mountainbike-wedstrijden. Cape Epic.
Cape Epic.
Het gravel rijden natuurlijk.
Ja, of vond ik wel mooi om te zien dat Hoogeland daar trouwens niet echt mee kon komen bij Cape Epic. Dat geeft ook wel aan dat het niveau daar echt wel heel hoog is ook.
Ja. Ja, en dat het ook echt iets anders vergt.
Ja, precies.
Super technisch.
Brentjes reed wel goed, hè? Die won ook zijn categorie.
Ja, want als je dan kijkt naar dat strandracen, hè, ik heb geen ervaring met strandracen. Thijs, als je het nou eens uitlegt wat er zo leuk is aan strandracen en waarom een hoop fietsers dat is moeten gaan doen.
Ja, eerst misschien even aansluiten bij, de vraag of profs wel of niet aan dat soort wedstrijden moeten deelnemen. Ik juich dat enorm toe. En dat is ook een van de redenen dat ik met strandracen ben begonnen. Omdat je daar gewoon met iedereen aan de start staat. Ja. Die staat, Egmond sta je met 4000 aan de start. Nu in de panden was het ook, ik weet niet hoeveel mensen er waren. Maar als je de beelden terugzag, het was gewoon het hele strand vol fietsers. En daar staat Yves Lampaard en Jens Keukeler en Tim de Klerks aan de start. Maar ook gewoon iemand uit...
Piet de Wille, toerist uit Noord.
Ja, maar dat vond ik echt
uit Koekwouserveen, die met zijn mountainbike komt en die denkt, ik vind het ook leuk. En die kijkt naast zich en die ziet Yves Lampaard staan. Dat is... Ja, jongens...
Nee, maar ik ben ook zo'n gewone sterveling. En ik kan nu wel zeggen dat ik aan een officier een kaap mee kunnen doen tijdens NK Gravel. Ja, dat vond ik echt fantastisch. Ik bedoel, daar kan je dan een keer thuis mee komen. Hè? Dan je zoontje die dan nog wel naar Yves vraagt. En heb je die rode blauwe trui gewonnen? Forget it. Maar dat vond ik wel heel mooi, dat open karakter.
Ja.
En er was natuurlijk van tevoren van alles over geschreven. Maar het waren wel mensen die hun nek uitstaken om het te organiseren.
Ja. Maar rijden daar ook, bij heel veel cyclo's rijden heel veel mensen ook gewoon mee om het uit te rijden. Heb je dat bij strandrijden geweest zo?
Nou, bij Hoek van Holland en Helder denk ik wel bijvoorbeeld. Ja,
precies. Maar die is ook wel heel lang natuurlijk.
Ja.
Is dat voor jou ook een beetje de ultieme strandreis? Of heb jij een ultieme strandreis?
Ja, ik vind die heel mooi. Ook omdat ik hem 2 keer gewonnen heb. Maar dat is... Ja, daar is het echt gewoon... Na 3 uur is iedereen zo verrot. Dat.
Maar waar kan je het mee vergelijken, het strandracen?
Ja, het ligt heel erg aan hoe het strand is. Dus het kan dus een biljartlaken zijn. Dan is het gewoon een soort wegrace.
Met wind mee, dat is natuurlijk helemaal ideaal dan.
Ja, ja. Maar het kan ook, zoals nu, afgelopen jaar heb ik niet meegenomen Hoek van Holland en Helder. Maar was het ontzettend zwaar. Was het wind tegen en was de zee, stond ontzettend hoog. Dus ja, moest je een soort tegen duin aanrijden.
120 kilometer is die.
135 volgens mij. 135. Dus dit jaar hebben ze er geloof ik 5 uur nog wat over gedaan. Terwijl toch ook wel eens in 3 uur een beetje wordt gereden. Dus ja, het kan enorm verschillen. Maar eigenlijk, strandrace is eigenlijk een beetje van alles wat. Dus het is een beetje waaierrijden. Het is een beetje puur vermogen rijden. Zeker als het wat mullerzand is, wordt het wat meer vermogen per kilo lichaamsgewicht. Het is tactisch, omdat je eigenlijk gewoon... Ja, je rijdt vrij snel een finale, want de meeste strandraces zijn niet zo lang. Tussen 1 uur en 1,5 uur zijn de meeste. Dus ja, de
dus
finale
waarom,
begint eigenlijk
waarom meteen. Rijden is belangrijk?
Ja. Ja, de start is echt infernaal meestal.
Ja.
En ik zit, zoals in de pannen afgelopen, vorige week, een paar weken terug, was ik na 5 minuten echt, was bijna aan het kotsen. Ja.
Wat voor wattages reed je dan de eerste 5 minuten?
Ja, ik heb geen wattagemeter op mijn strandfiets zitten. Maar ja, je moet wel echt, het is gewoon eigenlijk een soort
500-600 zoiets.
Ja, ik rijd niet zo makkelijk 500-600 watt de hele tijd voor 5 minuten. Nee, want ik ben maar 768 kilo.
Ja.
Dus, maar goed, ja, zo'n Tim de Klerk zal dat wel moeten rijden.
Ja, met zijn een beetje ongeveer die waardes.
Met zijn gewicht. Dus het is een beetje van alles wat. En ik vind het heel leuk. Ja, waarom ik strandrace? Ik vind het spelletje heel erg leuk. Dus het tactische spelletje op het laatste. En wanneer ga je? En hoe gebruik je jouw kwaliteit om zo goed mogelijk uitslag te rijden? En ja, linksom of rechtsom. Iedereen die wedstrijden rijdt, die mist het op een gegeven moment daarna als hij gestopt is. En ik ook. En voor mij komt daar ook nog bij dat ik vind het echt ontzettend leuk dat al die grote jongens ook aan de start staan.
Ja, dus, Dumoulin heeft er ook wel eens eentje gereden, toch?
Ja, meerdere wel. Ja, ik ben een keer helemaal afgemaakt in een strandrace door Dumoulin. En ja, ik vind dat echt, voor mij als journalist is dat echt een enorme meerwaarde. Als ik de week daarna aan de bus sta, dat ik.
Ja
je bent. Ik kom niet alleen maar wat halen in die strandraces. Ik kom niet een quoteje halen met een bloknoot en een camera, zeg maar.
Ja, en hoe ben je ooit op strandrace gekomen? Want het is volgens mij nog niet zo lang heel hip. Een jaar of 10, denk ik pas.
Ik reed in 2015 was het denk ik, of 2014 reed ik de Slag om Norg. Dus dat is echt de UCI-koers, ja, zeg maar, over gravel. En ik had toen heel lang geen wedstrijden gereden. De organisatie vroeg of ik mee wil, of ik wilde kijken. Want ze hadden daar een nieuwe wedstrijd met allerlei grindstroken. Dus nou, dat was er eigenlijk nog niet in Nederland daarvoor. Nu is het heel hip.
Ja, ja, ja.
Dus ja. Gravel af van een letter eigenlijk. Dus ja, ik zei ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. En toen kwam er op een gegeven moment een ploeg en die zei ja, wil je eigenlijk niet voor ons koersen? Toen dacht ik ja, dat kan ik helemaal niet. Weet je wel, nou, toen dacht ik, nou, okay, weet je, ik rij mee en dan draai ik na 50 of 60 kilometer draai ik af en dan ga ik onder de douche staan en kan ik het vanuit peloton zien. Omdat ik heel erg geloof in participeren in de journalistiek. En uiteindelijk ja, ga ik helemaal op in die wedstrijd en bleek nog zover zo goed in conditie dat ik in de kopgroep zat. En 11e van de 12e werd, omdat ik helemaal verrot was op het laatst. Maar ja, ik vond het echt geweldig. En ja, dat zette me ook wel een beetje aan het denken dat ik met mijn met weinig tijd, maar wel als je hard en effectief traint en intensief, dat je toch nog wel een best wel oké niveau kunt halen. Dus toen ben ik in die strandraces gaan rondkijken en bleek dat ik er geschikt voor ben qua lijf en qua conditie en hoe die wedstrijden in elkaar zitten. En ja, het ging eigenlijk vrijwel meteen goed. En ik zag vrijwel meteen dat ik kon meedoen om te winnen. En dat is natuurlijk wel motiverend.
Ja, dat levert hij zelfs een Nederlandse titel op, 2018. Ja.
Nee, veel eerder nog. Volgens mij is dat ook 15 of 16 of zo. Ik weet het niet precies.
En wat heb je nodig als je wil beginnen met strandracen?
Ja, materiaal is echt wel belangrijk.
Jij rijdt met een flatbar, toch?
Ja.
Ja.
Hij legt je ziet ook wel jongens met een drop, toch? Dus ik rijd echt met een race stuur.
Oh ja, met een drop.
Ja.
Ja. Ja. Maar je ziet ook wel jongens met een flatbar.
Ja. Gewoon een mountainbike sturen.
Ja. Nou ja, goed. Eigenlijk wat is een strandfiets? Eigenlijk is het een mountainbike met een vaste vork en met slicks. Dus met banden waar geen profiel op zit. En de eerste keer dat ze zeiden, ja, je moet er 0,7 bar in doen of 0,6 bar, zei ik, ja, dat kan toch niet.
Nee, het maar uit.
Fietsen. Ja, dat is plat.
Dat is plat, ja. Ik denk als wegrenner, ja, als je 0,6 of 0,7 bar hebt, ja, dan kun je net zo goed gaan lopen. Ja, je rijdt je velg kapot, toch? Dan. Ja. Maar ja, in zo'n strandband gaat er maar echt zo weinig in. En zeker als het strand slecht is, dan moet je echt gewoon met zo'n laag mogelijke spanning rijden. En ik ben ook niet zo heel zwaar, dus ik kan ook met lage spanning rijden. Ja, daar moet je in het begin echt ontzettend aan wennen. Je kan ook geen bocht door op asfalt. Dan voel je gewoon dat die band eraf loopt. De
weerstand is enorm.
Nee, ik heb ook een pompje voor als ik een rit maak, een deel over het strand. Dan ik hem gewoon bij. Ja. Ja, want anders dan kun je
maar wat voor snelheden kan je dan op het strand, even gemiddeld, hè? Dat is een beetje neutraal weer.
Het ligt gewoon ontzettend aan het parcours. Dus kijk, in de pannen was het heel technisch. Dus dan reed je heen over het strand en terug moest je het erop, eraf. Eigenlijk een beetje zoals Egmond.
Ja.
De terugweg is, daar rij je ook van Egmond rij naar de pier over het strand. En dan rij je op de weg terug, moet je allemaal parkeerplaatsen, trappen af. Weet ik veel, allemaal wat voor een circus hebben verzonnen eromheen. Maar je hebt ook strandracen, daar rij je gewoon alleen maar heen en weer over het strand. Ja, dat jaar dat ik Nederlands kampioen werd in Noordwijk, was het gewoon een soort biljartlaken. En toen reden we 40 nog wat gemiddeld.
Ja. En vertel eens voor mensen die het niet helemaal goed weten. Ga je ook door de duinen of is het alleen over het strand?
Ja, dat ligt dus heel erg aan het parcours. Je ziet eigenlijk steeds meer. De oorspronkelijke strandraces waren gewoon heel simpel. Gewoon over strand.
En heen en weer.
Ergens een keerpunt en dan reed je terug. Maar je ziet eigenlijk dat het niveau zo hoog is geworden en dat er zoveel goeie meedoen, dat het eigenlijk, ja, als je dat nu niet doet, dan wordt er niks uit elkaar gereden. Dus nu moeten ze wel allerlei op- en afgangen maken, want daar wordt
het een soort veldcross.
Heb je niet een?
Het gaat richting cross soms.
Ja.
Is het niet zo dat is dat niet Ivar Slik die rijdt met een systeem dat hij zijn bandendruk kan aanpassen?
Dat is Jasper ook.
Of Jasper
die heeft eruit er nu weer niet mee, want dat werkt in de praktijk toch iets lastiger. Maar dat is wel een enorm goed idee. Ja.
Maar zit er dan een CO2-patroon op of hoe krijg je het gas er dan in? Ja, of kan je alleen zachter?
Dat weet ik eigenlijk niet precies. Nee, je kan ook harder. Je kan ook bijpompen. Harder.
Ja, daar moet dus ergens een reservoir zitten.
Ja, er zit wel een reservoirtje bij. Ja.
En dat is geoorloofd? Nee, ik weet het niet.
Ja, dat is geoorloofd. Ja. Maar goed, en nu heb je de laatste tijd in de strandrace heb je eigenlijk een soort. Eerst waren er gewoon alleen maar de echte mountainbikes. Ja. Dus gewoon een rechtstuur, mountainbike stuur. De laatste tijd komen er steeds meer renners die met een racestuurtje rijden. Zoals ik. En dan heb je nu weer een nieuwe versie daarvan. En dat is met een heel klein soort tijdritstuurtje erop. Maar ik weet niet hoe lang ze dat
geïntegreerd zit met het stuur.
Ja. Maar ja, voor amateurs, ik rijd gewoon met mijn gravelbike.
Ja, dat kan natuurlijk ook.
Dus ik heb gewoon een van die 27,5 inch wielen gekocht. Om de simpele reden dat daar gewoon bredere banden in passen. En dan koop je gewoon de dikste, het breedste slik.
Want hoe breed zijn de banden onder een strandfiets?
Nou, wel echt heel breed.
Ja, 2,3 inch of zo bij jullie fiets.
Ja, 2,25. Het is bijna hoe breder hoe beter.
Ja, maar een millimeter is dat.
Nou ja, bij mijn fiets past het breedste wat erop past is 50 millimeter. Kijk, daar ga je op thuisniveau niet mee winnen.
Ik
maar
denk, als ik het nou moet zeggen, is 55 of 56
millimeter. Ja, 2,2 inch is dat volgens mij.
Jij praat heel erg druk over je strandfiets, maar je moet de eerste rit nog rijden, neem ik aan. Hè?
Nou, ik heb inmiddels wel een ritje gemaakt. Okay. Maar ik moet nog wel een race mee gaan doen. Maar dat gaat, als het corona een beetje mee zit, gaat dat lukken.
En welke gaat het worden?
Moet ik zien. Egmond Pier Egmond lijkt me wel leuk.
Ja, dat is natuurlijk wel een
leuk. Want dat is ook jouw volgende race.
Zijn er niet zoveel meer, hè?
Ja, Texel nog.
Texel, het EK is geweest.
Scheveningen.
Scheveningen, dat is het NK.
Ja.
Maar dan zit ik in China voor de Spelen. Dus die mis ik. En dan heb je inderdaad Egmond op 8 januari.
En een paar van die regio beach dingen, of zijn die allemaal al geweest?
Ja, er zitten er wel een paar van tussen. Maar nee, ik wil wel. Ik wil een beetje zorgen dat ik niet elk weekend weg ben.
Nee, dat krijg je thuis ook niet verkocht.
Nee, dus ik pik echt eigenlijk de grootste eruit. Ja. En daar richt ik me dan op. En dat is het dan ook.
Mocht je nog een leuke zoeken, want wij bij CycloWorld hebben sinds kort ook een strandkalender. Dus ook voor de luisteraars.
Zeker.
We hebben alle evenementen in en om Nederland hebben we denk ik wel. België ook, denk ik.
Ja, even. België ook. Ja. Ja, eerlijkheid gebied te zeggen, zoveel zijn het er ook niet.
Nee, Nederland dus, en België met name.
Ja.
Wat adviseer je als je wil beginnen met strandracen, Thijs? Zijn er bepaalde stranden die zich goed lenen?
Ja, om te trainen dan.
Ja,
in Nederland maakt het eigenlijk niet heel veel uit. In Zeeland is het wel echt anders.
Daar heel breed, hè?
Ja, maar daar is het ook wel echt veel verschillend. Daar rijdt dan ook om zo'n eiland heen, zeg maar. Dus dan is het echt wel anders. Texel is ook wel echt wel anders.
Hij is ook een rondje.
Ja, nou ja, goed. Gewoon alles tussen Hoek van Holland en Den Helder is redelijk goed te doen. Op de uitzondering van de zandmotor na, die bij Monster ligt. Daar ligt echt, dat is in Hoek van Holland en Helder ook altijd het eerste grote slagveld, zeg maar. Maar ja, ik zou zeggen, ga het eens een keer proberen. En de grote tip is, laat dus echt je banden echt aflopen. Tot, nou ja, het ligt een beetje aan hoeveel je weegt. Maar
nou, rond de 1 bar, hè, dat is een beetje.
Ja. En hoe doe je het bij petten? Want ik kom daar ook nog wel eens. Maar volgens mij heb je daar geen strand, of wel?
Ja, bij de lagune is dat, hè?
Ja.
Volgens mij. Ja, dan moet je een stukje, een heel klein stukje eraf. Ja, kijk, ik vind het leuke van een strandfiets. Ik gebruik hem eigenlijk tijdens gewone training als soort gravelbike. Ik woon in Amsterdam en ik kan vanuit Amsterdam, of dus naar het Gooi, waar je supergoed kan gravelen of singletracks rijden, want dat kan met een strandfiets ook prima.
Maar jij hebt geen aparte gravelbike?
Nee, want ik wil ook echt heel veel op die strandfiets rijden, omdat techniek is toch wel best wel belangrijk als je echt een uitslag wil rijden. Eén foutje bij een opgang of afgang en je bent gewoon...
Hey, wat maakt de fiets dan zo anders bijvoorbeeld dan ten opzichte van een gravelbike?
Hij is langer. Want jij rijdt op een 29er.
Ja.
Dus dat is wel echt wel iets anders. Ik denk dat hij toch wel iets nerveuzer is. Gravelbike is toch meestal iets minder stijf.
Stabiel, luierig, geometrie. Ja.
En ik heb mijn strandfiets ook wel zo gebouwd dat hij echt... Ja, ik rijd met hoge velgen. Met een dropbar. Met een aero-stuurtje, zeg maar. Dus er zit wel... Het is en licht, en stijf, en aero. Dus ik zit ook best wel diep.
Ja.
Ik zit eigenlijk bijna net zo diep als op mijn racefiets. Omdat mijn sterkste punt op het strand is dat ik... ik moet het niet hebben van de hele technische stukken. Dus als ik ergens een keer verschil wil maken, is het toch ergens een gat dichtrijden of wegrijden op een stuk wat net een beetje smerig loopt met een beetje zijwind.
Bij jou in het wiel gaan zitten, hebben ze toch niks aan.
Nou, dus ik moet ook gewoon ik wil ook gewoon heel erg zijn. Dus ik wil ook heel diep zitten.
Doe jij ook aan techniek trainen?
Ja, nee, ik probeer dus echt met mijn strandfietsers ook. Ik zoek dus ook echt expres...
Hoogvuurs of zo.
Ja. Ja, maar ook de andere kant op. Ja, ik kan uit Oosten, maar ik kan vanuit Amsterdam heb ik een rondje gemaakt richting zee. Dus dan rijd ik eerst allemaal een beetje voor een soort wandelpaden bij Amsterdam, waar nooit iemand is. Via gravelpaden naar Spaarnwoude, een stukje parcours bij Spaarnwoude. En dan door de duinen eigenlijk naar het strand. En dan rijd ik via
Velzen.
Ja, rijd ik helemaal naar beneden, naar Langveldenslag. Ja. En dan neem ik daar weer de single tracks. En ja, je kunt dat rondje echt gewoon van de 100 kilometer, 50, 60, sowieso wel onverhard. En dan doe je eigenlijk van alles wat. En dan, ja, dan train ik eigenlijk mijn techniek ook het beste.
En hoeveel bar gooi je dan in je banden?
Ja, dan doe ik er wel meer in. Ja. Dus dan rijd ik meestal met 1.3 of 1.4 of zo. Omdat je ook wel stukjes weg hebt.
Wat zie je nou tijdens de strandraces wat gewone toeristen doen, hè, qua de meest gemaakte fouten?
Ja, die zie jij natuurlijk nooit.
Nou, kijk,
als hij gefinished is, dan...
Het niveau is... Kijk, het is natuurlijk zo enorm verschillend. Ja. Er zit echt alles bij. Er zitten echt mensen die nooit fietsen en die dan een keer een mountainbike met... Een gewone mountainbike met noppen pakken. En denken,
op drie bar,
ja. Lekker, ik ga het strand op. Ja, dan is het echt heel zwaar. Ik zou niet moeten denken om dat te hebben. En alles wat ertussen zit. Ja, van dat tot Sebastian Langeveld en Tom Dumoulin. En alles wat ertussenin
zit. En hardlopers. Hè? Ik hoorde laatste Michiel Butter. Ja. Die het aardig verdienstelijk deed. Net achter Thomas Dekker finishte.
Zeker, ja, zeker.
Dus moeten we toch gaan hardlopen.
Oh, dan hebben we besloten dat we het niet meer gingen doen.
Nou ja, kijk, wat heel veel mensen moeilijk vinden, is dat het wel echt wel een wedstrijd is. Kijk, we kunnen wel zeggen dat een strandrace een toertocht is, wat het ook zeker is. Maar het heeft zo'n groot wedstrijd element. Iedereen rijdt dat strand op en iedereen wil gewoon in één waaiertje naar voren zitten. Dus mensen vergissen zich daar denk ik heel erg in. En wat heel veel mensen, die schrikken gewoon. Het is gewoon paniek. Maar ja, of je nou vooraan of achteraan rijdt, het is dezelfde paniek. En heel vaak is het na 5 minuten een stuk kalmer. Ja, dat weten we. Iedereen die wel eens wedstrijd reed, weet het. En zeker in Nederland, of je nou een criterium rijdt of strandrace, de eerste 5 minuten zijn gewoon het ergste.
Nou ja, het is net zoals in de Marmot naar alle molen. Dat is een grote chaos. Ja.
En daar moet je ook, als je dan... Ja, ik zeg altijd, je moet er doorheen.
Ja.
En als je dan...
Aan dat de lukt kant ook van, nog steeds.
Sorry?
Jezelf er doorheen halen.
Ja, want ik moet mezelf gewoon overtuigen. Oké, dit straks wordt het beter. Uiteindelijk, dat doe je soms wel eens de hele wedstrijd. Maar ja, dat is toch
bloed
wel...
in je keel.
Ja, dat is toch wel... Als je in ieder geval een goede uitslag wil rijden... of jezelf wilt overstijgen... dan moet je daar wel... moet je dat wel vasthouden. En iemand zei pas geleden... when you're the smartest guy in the room... you're in the wrong room. En ja, in wielrennen, als je de sterkste bent in je groep, dan zit je in de verkeerde groep. Dan had je maar 1 of 2 groepen naar voren moeten zitten.
Ja.
Dus ja, dat vind ik altijd lastig. En er zijn heel veel mensen die dan al afloop zeiden gaan zeggen, ja, weet je, dan zat ik in een groep en niemand nam, ik kon meer overnemen. En ja, dan dacht ik, ja, oké, ja, als je in het begin toch, dan moet je toch dieper gaan in het begin. Als je dan jezelf in ieder geval trotser wilt maken en over jezelf heen wilt komen, dan is dat het.
Ik zie, we gaan naar de prijsvraag.
Ja, de prijsvraag die had ik eigenlijk willen vragen wat de langste strandrace van Nederland was. Maar dat is natuurlijk te makkelijk, want ze hebben we al weggegeven. Dus we maken er gewoon van. Wat is de kortste strandrace van Nederland? Dat kun je uiteraard vinden in onze kalender. En wat kun je winnen? Net als vorige keer kun je een prachtig beautypakket van Knijp winnen. Dit keer voor de man. Maar mannen die het aan hun vrouw willen geven, die zijn natuurlijk meer dan welkom om mee te doen.
Klaar voor kerst.
Dus stuur je goede antwoord naar podcast@cycloworld.cc.
Dankjewel. Hey, Thijs, heb jij tot slot 1 vraag. Hoe kijk je aan tegen de enorme populariteit van het fietsen?
Ja, dat is ten eerste voor het fietsen en voor het wielrennen is dat denk ik fantastisch. Ja, ik denk dat we allemaal mensen kennen, zeker in onze leeftijdsgroep. Ja, het lijkt iedereen tegenwoordig fietsen.
Zeker.
Corona-fietsers.
Corona-fietsers. Ja, het begon al voor corona. Ja, kijk, fietsen is volgens mij... Ja, iedereen die ermee begint, vrijwel iedereen die ermee begint, het maakt niet eens uit of je er heel veel aanleg hebt of niet. Want het is ook leuk om met 25 een rondje te fietsen. Of nee, ik fiets met mijn vriendin soms een rondje, met mijn vrouw. En dan rijden we 22. Ja, die vindt het ook geweldig. Ja. Dit is vroeger gingen we met z'n allen, stapten we een voetbalveld op en dan moest je met 23 man ergens afspreken om dan samen te komen. Ja, dat is, ik weet niet hoe mensen dat deden vroeger, maar het is gewoon volstrekt onhaalbaar volgens mij. En fietsen kun je in je eentje doen of je kunt met 10 man afspreken. En als er 6 opkomen dagen, is het ook goed. Maar wat volgens mij wel een enorme probleem is, of een enorme uitdaging is, om die mensen ook de stap te laten maken naar wielrennen.
Ja.
En kijk naar jezelf, hoeveel ja, als je alleen maar financieel kijkt, hoeveel draag je bij aan het topwielrennen, zeg maar? Of hoe weinig heeft het topwielrennen te maken met de breedte wielrennen? Ja, dat is soms zo weinig. We betalen niet voor tickets, we betalen niet voor decoders. We rijden eigenlijk niet in shirtjes van ploeg rond, want dat is nat.
Nee, precies.
Dus ja, de afstand tussen top en de onderste laag van de piramide is soms zo groot. En daarom zijn initiatieven als strandrace of gravel zo belangrijk volgens mij. Omdat dat de platforms zijn waar ze allemaal samenkomen. En dat is voor bonden en ploegen en profteams en weet ik veel wat allemaal de grote uitdaging. Om die hobbyfietser er echt bij te trekken. Want uiteindelijk is dat de enige manier hoe je sport duurzaam ook op het hoogste niveau kunt beoefenen. Door de onderste lagen er ook bij te betrekken. En dat gebeurt nog veel te weinig.
Voorzien je gouden toekomst voor CycloWorld.
Ja, nou,
zeker weten.
Maar dit soort initiatieven, ja jongens, jullie zijn veel belangrijker dan je zelf denkt, denk ik. En ook dan ze helemaal aan de top denken, want daar denken ze dat het alleen maar gaat om dat ene wedstrijdje winnen. Maar ja, ik denk dat het veel belangrijker is dat je op een hele grote schaal mensen inspireert en enthousiasmeert.
Ja, dat is natuurlijk ook de reden dat wij ons juist richten op die hobbyfietser, op die wielertoerist, hè, die ook zijn mooie tochten wil rijden, op welke ondergrond dan ook.
En zijn unieke prestatie, hè? Echt. Wat voor niveau dat ook
is. Ja, want je hebt mensen die rijden de Marmot in 12 uur, die hebben ook een fantastische prestatie geleverd.
Maar die hebben ook een verhaal, hè?
Dat is een mooie verhaal. Ja.
Vaak een mooier verhaal dan de winnaar.
Exact.
En dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten. Thijs, ontzettend bedankt. Wat is het volgende waar je... Ja, dat is China natuurlijk.
Eerst nog proberen Egmond een keer te winnen. Maar dat wordt met het jaar moeilijker. En dan naar China.
Nou, hopelijk zien we elkaar daar.
Gaan het volgen.
Jo.
Dit was aflevering 14 met special guest Thijs Zonneveld. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op onze podcast via je favoriete podcast app. Heb je vragen of opmerkingen, stuur een mailtje naar podcast@cycloworld.cc. Dankjewel. Dank je wel.